U luistert naar de geluidsopname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva.
Shabbat shalom. Ik mag met u lezen Exodus 13 vanaf vers 17. En dan gaan we door tot en met hoofdstuk 14, vers 22. Toen de farao het volk had laten gaan, is het gebeurd dat God hen niet leidde langs de weg door het land van de Filistijnen, hoewel dat korter was. Want God zei, anders zal het volk berouwen bij het zien van oorlog en wil het naar Egypte terugkeren. Daarom leidde God het volk om, langs de weg door de woestijn naar de Schelfzee. In slagorde trokken de Israëlieten uit het land Egypte. En Mozes nam de beenderen van Jozef met zich mee, want die had de zonen van Israël plechtig een eed laten zweren en gezegd, God zal zeker naar jullie omzien, en dan moeten jullie mijn beenderen hier vandaan met jullie meevoeren. Zo braken zij op uit Sukkot en sloegen hun kamp op in Etam, aan de rand van de woestijn. De Heere ging voor hen uit, overdag in een wolkkolom om hun de weg te wijzen, en 's nachts in een vuurkolom om hun licht te geven, zodat zij dag en nacht verder konden trekken. Hij nam de wolkkolom overdag en de vuurkolom in de nacht niet weg voor de aanblik van het volk. Toen sprak de Heere tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij terugkeren en hun kamp opslaan voor Pi Hagirot tussen Michdol en de zee voor Baal Zephon. Daartegenover moet u uw kamp opslaan bij de zee. De farao zal dan van de Israëlieten zeggen, zij zijn in het land verdwaald, de woestijn heeft hen ingesloten. En ik zal het hart van de farao verharden, zodat hij hen achtervolgt. Dan zal ik ten koste van de farao en ten koste van heel zijn leger geëerd worden, zodat de Egyptenaren zullen weten dat ik de Heere ben. En zo deden zij. Toen de koning van Egypte verteld werd dat het volk gevlucht was, keerde het hart van de farao en zijn dienaren zich tegen het volk en zij zeiden, hoe hebben we dit kunnen doen, dat wij Israël uit onze dienst hebben laten gaan? Hij spande zijn strijdwagen in en nam zijn volk met zich mee. Hij nam ook 600 van de beste strijdwagens mee, ja, alle strijdwagens van Egypte, met op elk daarvan officieren. Want de Heere verhardde het hart van de farao, de koning van Egypte, zodat hij de Israëlieten achtervolgde. Maar de Israëlieten waren door een opgeheven hand geleid. De Egyptenaren, met al de paarden en strijdwagens van de farao en zijn ruiters en zijn leger, achtervolgden hen en haalden hen in waar zij hun kamp hadden opgeslagen, bij de zee, bij Pi Hagirot voor Baal Zephon. Toen de farao dichtbij gekomen was, sloegen de Israëlieten hun ogen op en zie, de Egyptenaren trokken achter hen aan. Toen werden de Israëlieten zeer bevreesd en riepen tot de Heere. En zij zeiden tegen Mozes, waren er in Egypte geen graven dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven? Hoe hebt u dit met ons kunnen doen door ons uit Egypte te leiden? Was dit niet wat wij in Egypte al tegen u zeiden? Laat ons met rust, laten wij de Egyptenaren maar dienen, want het is beter voor ons de Egyptenaren te dienen dan in de woestijn te sterven. Maar Mozes zei tegen het volk, wees niet bevreesd, houd stand, zie het heil van de Heere dat hij vandaag nog voor u zal bewerken. Want de Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u tot in eeuwigheid niet meer terugzien. De Heere zal voor u strijden en u moet stil zijn. Toen zei de Heere tegen Mozes, wat roept u tot mij? Spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij opbreken. En u, hef uw staf op, trek uw hand uit over de zee en splijt hem doormidden, zodat de Israëlieten door het midden van de zee op het droge kunnen gaan. En ik, zie, ik zal het hart van de Egyptenaren verharden, zodat zij achter hen aangaan. Ik zal geëerd worden ten koste van de farao en ten koste van heel zijn leger, ten koste van zijn strijdwagens en ten koste van zijn ruiters. Dan zullen de Egyptenaren weten dat ik de Heere ben, als ik geëerd zal worden ten koste van de farao, ten koste van zijn strijdwagens en ten koste van zijn ruiters. Toen verliet de engel van God, die voor het leger van Israël uitging, zijn plaats en ging achter hen aan. Ook de wolkkolom verliet de plaats voor hen en ging achter hen staan. Hij kwam tussen het leger van Egypte en het leger van Israël. De wolk was duisternis en tegelijk verlichtte hij de nacht. De een kon niet in de nabijheid van de ander komen, heel de nacht. Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee. En de Heere liet de zee die hele nacht wegvloeien door een krachtige oostenwind. Hij maakte de zee droog en het water werd doormidden gespleten. Zo gingen de Israëlieten midden in de zee op het droge. Het water was voor hen aan hun rechter en linkerhand een muur.
Dan mag ik verder gaan met Richteren 5, de versen 24 tot en met 31. Laat gezegend zijn boven de vrouwen Jaël, de vrouw van Heber, de Keniet. Laat zij boven de vrouwen in de tent gezegend zijn. Water vroeg hij, melk gaf zij. In een schaal voor machtigen bracht zij boter. Haar hand strekte zij uit naar de pin en haar rechterhand naar de hamer van de arbeiders. Zij sloeg Sisera, spleet zijn hoofd, verbrijzelde en doorboorde zijn slaap. Tussen haar voeten kromde hij zich, viel hij, lag hij. Tussen haar voeten kromde hij zich, viel hij. Waar hij zich kromde, daar viel hij, geschonden. Door het venster keek zij uit. De moeder van Sisera schreeuwde door het traluwwerk. Waarom duurt het zo lang voor zijn wagen komt? Waarom blijft het geratel van zijn wagens uit? Haar meest wijze vorstinnen antwoordden. En ook zij beantwoordde haar woorden voor zichzelf. Zouden zij dan geen buit vinden en verdelen? 1 meisje of 2 meisjes voor elke man? Een buit van gekleurde stoffen voor Sisera. Een buit van gekleurde stoffen, geborduurde gekleurde stoffen, aan beide zijden geborduurd, voor om de halzen van de buit. Zo moeten al uw vijanden omkomen, heren. Maar laten zij die hem lief hebben zijn als het opgaan van de zon in haar kracht. En het land had 40 jaar rust. En dan gaan we verder naar Openbaring hoofdstuk 19, de versen 11 tot en met 16. En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard. En hij die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen waren als een vuurvlam, en op zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een naam die opgeschreven was, en die niemand kent dan hij zelf. En hij was bekleed met een bloedgedoopt bovenkleed, en zijn naam luidt het woord van God. En de legers in de hemel volgden hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En uit zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God. Er stond op zijn bovenkleed en op zijn dij deze naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren.
Ik spreek een gebed uit voor Kees. Vader, in de naam van Yeshua mogen we deze droosje aan u opdragen. Heer, wilt u Kees zegenen en bijzonder nabij zijn? Wilt u ons zegenen in het luisteren? Ook de mensen thuis en mensen die later de dienst zullen meemaken. Heer, kom tot uw doel. En Kees, ik zegen jou in de naam van Yeshua. Amen.
Amen. Shabbat shalom. Geweldige gedeelte die we met elkaar gelezen hebben. Gedeelte die ook iets zeggen over Gods leiding in je leven, maar ook een realistisch beeld geven, vind ik, van het leven. Waar ook strijd is, waar oorlog is, waar minder mooie dingen gebeuren. Maar het gaat inderdaad ook over de leiding van God in iemands leven. En dat vind ik een van de meest geweldige zaken waar je over kunt spreken. Dat is namelijk dat God ons leven leidt en wil leiden. Sterker nog, een tekst uit de Bijbel, Romeinen 8, vers 28, daar staat dit. Dat we weten nu, zegt Paulus, dat God alle dingen doet, medewerkend naar goede voor degene die hem lief hebben. Dat is niet altijd een makkelijke tekst. Want als je hier nu zit, je hebt misschien deze week iets heel teleurstellends meegemaakt. Of dat je denkt, nou ja, dit snap ik echt niet. Dan kun je zeggen, ja, maar hoe zit dat dan? Toch zegt Paulus dit. Paulus die gegeeseld is, noem maar op. Hij zegt, we weten dat God dus alle dingen doet medewerken. Dat wil nog niet zeggen dat die dingen op zichzelf goed zijn. Maar God kan daar iets goeds uit laten voortvloeien. Doet medewerken ten goede voor degene die hem liefhebben. Dat vind ik mooi. Geloven, ja, God liefhebben. Ik begin met een heel apart voorbeeld wat mij deze week overkwam. Ik had afgelopen dinsdag een afspraak in Hoofddorp met een aantal broeders. We samen zouden komen en ik stap in mijn auto. We hebben een hoekwoning en ik kan net mijn auto op eigen terrein zetten. Dus ik rij achteruit en ik hoor een of ander heel vreemd schurend geluid. En ik dacht, dat gaat niet goed. Dus ineens hoor ik een soort van klap. Rijd iets vooruit. Ik denk, nou, het zal wel meevallen zeker. En ga kijken. En er ligt een steen. Echt serieus, zo'n steen. Een soort van kinderkopje, weet je wel. Die hadden we ooit uit Zwitserland meegenomen. Ja, neemt hij dan ook niet mee. Maar ja, goed, oké. Dus meegenomen uit Zwitserland. En die had ik naast een soort houtstapel waar wat zeil overheen lag. En die was door de wind weggerold. En precies achter mijn linker achterband terechtgekomen. Nee, goed. En die band die schuurde serieus bij mij nu. Je mag komen kijken, maar dat is een kras van een meter of zo op mijn tegels. Maakt niet zoveel uit, maar oké. Ik rijd weg en ik kom bij een stoplicht en ik laat mijn gas los. En ik hoor echt een afschuwelijk schurend geluid. Ik denk, nee, mijn differentieel. Zegt iemand het wat? Achteraf differentieel, die dingen zijn niet goedkoop, kan ik je verzekeren. Nou ja, dus ik het terug en dan hadden we gelukkig. Van hetzelfde merk ook nog. Een auto van een Joodse vriendin van ons, van Tirza. Die ligt met een hernia op bed. En ik heb een paar dingen aan die auto gedaan. Dus ik kom met haar auto dan wegrijden. Breng diezelfde dag mijn auto naar de garage. Denk, jongens, waarom kijk ik dan ook niet beter? Dat er zo'n steen achter me. Oké. Nou ja, wat kan er? Nou, krijg ik een belletje van mijn garage. En die zeggen van, nou, het viel nogal mee. Die steen, die is geschoten tegen de remankerplaat van je rechter achterwiel. Volgt je mij nog? Nou ja, maar niet uit. Die is dus verbogen en die komt tegen de schijver. Maar moet alleen maar terugbuigen, is voor elkaar. En zegt die man, weet je wat we zullen doen? Je hebt een afspraak, we zullen gelijk even olie verversen. En dingen is helemaal in orde maken. Toen dacht ik van, waarom? Zie ik zo'n steen niet en gebeurt dat nou al later? Denk ik, heer, op een of andere manier hebt u daar toch weer iets heel moois van weten te maken. Kun je zeggen, Kees, dit klinkt wel erg eenvoudig. Ik wil het graag ook zo houden. Ik heb daarin een heel kinderlijk geloof en ik ben daar heel blij mee. Niet kinderachtig, maar ik kom me wel kinderlijk. In die zin dat ik inderdaad geloof dat in schijnbare moeite, en soms niet alleen schijnbaar, maar reëel, dat uiteindelijk God er iets veel moois van willen maken. En kun je zeggen, maar als jij nou het hebt over een steen achter die achterwiel, zijn er nou geen grotere problemen op deze aardbol? Jawel, zeker weten. En toch kunnen er van die dingen zijn die je, soms van die kleine zaken die je echt kunnen ontmoedigen, waarvan je denkt, jongens, hoe zit dat nou eigenlijk? We spoelen 3.500 jaar geschiedenis van de mensheid terug. En dan komen we ongeveer op de plek waar wij gekomen zijn, wat door Peter en, zeg je Abigail of Abigail? Oké, ik houd het op Abigail, is het goed? Mooi. Zo mooi gelezen is. We komen op een moment dat de geschiedenis geschreven wordt voor het volk van Israël. De geschiedenis die tot de dag van vandaag het Joodse volk definieert. Al zou je alleen al als historicus hier aanwezig zijn, dan mag je en dan moet je weten dat dit gedeelte, die uittocht uit Egypte en die doortocht door die Schelfzee, dat Israël tot de dag van vandaag definieert. Het meest bediscussieerde land van de hele wereld, laten we wel wezen. Wat gebeurt er? Israël zit meer dan 400 jaar in slavernij. Dat heeft ermee te maken dat ze aanvankelijk vanuit het beloofde land, Kanaan, nu Israël, vanwege de hongersnood gegaan zijn naar Egypte. Dat ging aanvankelijk super tof. Heel bijzondere geschiedenissen met Jozef door zijn broers bijna vermoord, maar verkocht, die uiteindelijk de onderkoning wordt van Egypte. Fantastische geschiedenis. Het volk van Israël heeft enorme voorspoed. Ze zullen uitgroeien in die meer dan 400 jaar tot een bevolking van meer dan 650.000 mensen. Mogelijk over de miljoen als je de kinderen en de vrouwen, kinderen en of vooral kinderen er dan, werd geteld vanaf de 20 jaar, erbij telt. Onvoorstelbaar wat er is gebeurd. En dan komt er een farao die een slavendrijver is. Het volk uitbuit, et cetera. Hen betrokken maakt bij het bouwen in Egypte. En als je iets van piramiden, et cetera, afweet, dan weet je, Egypte is een plek waar veel gebouwd werd. En die het leven zo zwaar maakt, waarin God hen bevrijdt. En door 10 plagen, waarbij de farao elke keer de kans krijgt, joh, laat dat volk nou toch gaan. Een compleet verwoest land overhoudend. Uiteindelijk besluit om het volk te laten gaan. Het kost wel de dood van de eerstgeborenen van Egypte. Maar als je het bloed van het lam had gesmeerd op de deurpost, dan ging de verderfengel voorbij. Een prachtig beeld van het bloed van het lam van Yeshua. De Heer Jezus gestorven aan het kruis van Golgotha. Voor jou en mijn zonde. En dat toch achter dat bloed mag je schuilen. En dan staat er dat God hen laat gaan. En we begonnen daar te lezen. Abigail heeft dat gelezen. God leidde hen niet langs de weg door het land van de Filistijnen, hoewel dat korter was. Wij weten dat de kortste verbinding tussen twee punten is in principe een rechte lijn. En eigenlijk had dit volk zelfs met meer dan 1 miljoen mensen, hadden ze dat in 1 maand kunnen doen. Makkelijk. Je kunt het nu in 1 dag met 1 jeep rijden, die afstand. En God kiest ervoor om het volk niet de kortste weg te laten gaan. En daar heeft God een bepaalde reden bij. Dit is zijn reden. God zegt, anders zal het volk berouwen bij het zien. Het zal hen berouwen bij het zien van oorlog. En wil het naar Egypte terugkeren. Je zou dit kunnen zeggen. Ja, maar Egypte was een slavernij. Was een plek van misbruik. Hoe kun je daar ooit naar terug verlangen? Als je maar genoeg tegenslagen krijgt kennelijk. En God bereidt het volk voor op een strijd die heel veel zal kosten. Kun je zeggen, maar wat heeft dat met ons te maken? Omdat het leven van een nieuwtestamentische gelovige in de Bijbel vergeleken wordt met wat hier gebeurt. Je behandelen Hebreeën, dan ga je dat zeker tegenkomen. In de brief van de Hebreeën kom je dat tegen. Hoezeer het leven van een christen overeenkomt met wat het volk gaat meemaken en ook met die doortocht door de Schelfzee, die een symbool wordt ook van de christelijke doop bijvoorbeeld. God zegt dus, oké, Je gaat een omweg maken. Maar je ziet nergens dat het volk daartegen protesteert. God gaat voor hen uit, dag en nacht. En hoofdstuk 14 zegt dat God tegen Mozes zegt: spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij terugkeren en hun kamp opslaan tussen, voor Pihahiroth, tussen Migdol en de zee voor Baal Zephon. Daartegenover moet u uw kamp opslaan bij de zee. Het is niet alleen een omweg, het is zelfs een terugkeren. Al die tijd lees je niet dat het volk, hè, die meer dan 1 miljoen mensen protesteren. Zoiets van, wat zullen we nou beleven? Dit is het symbool van al onze ellende. En nou zijn we eindelijk onderweg naar de vrijheid. En we keren terug. Opvallend die namen. Pihahiroth betekent letterlijk de mond van het moeras of de mond van de afgrond. Migdol is een versterkte vesting. En de Baal Zephon is de heer uit het noorden. Oftewel de heer van de koude. Wie van jullie heeft de film gezien, 7 Years a Slave? Niemand? Oké. Waar gaat die over? Klopt. Het gaat over een slaaf. Hè? De schande inderdaad van de slavernij. In Amerika. Een man die gewoon een bestaan heeft in het noorden. Een respectabele man is. En die eigenlijk gekidnapt wordt. En 7 jaar een slaaf zal zijn in het zuiden. Toen nog in Amerika. Die hele strijd tussen Noord en Zuid. Met name ook over slavernij. Ongelooflijk. En dan besef je wat het betekent. Dat mensen die dachten uit het zuiden van Amerika. De vrijheid in te kunnen gaan. En op het laatste moment in de kraag gepakt werden van, haha, je dacht dat je vrij zou zijn. Nou, mooi niet. En de Baal Zephon was de heer van het noorden die tot taak had toentertijd, 3.500 jaar geleden dus al, om weggelopen slaven in de kraag te pakken en terug te brengen. Met name ziet dat op ontmoediging, dat je denkt, jongens, yes, we gaan het redden. En op misschien een examen of zo. En op het laatste moment, ah nee, hè. Ja, je was bijna geslaagd voor je rijbewijs. Tot die ingreep waarbij je aan rechts geen voorrang verleende. Ah, ja, maar meneer, het ging 99% van de tijd goed. Maar ja, weet je, ontmoediging. En dat was wat we hier tegenkomen. Waarom doet God dat? Omdat God zijn volk wil leren. Hij behandelt u en jou en mij als volwassenen. En een heel simpel voorbeeldje. Stel voor, hè. Iemand zegt, ik wil de marathon lopen. En over 1.5 jaar ga ik de marathon lopen. En je zegt, wat heb je tot nu toe gelopen? Nou, 1 kilometer of 5. Oh, dan zou je nog wel even moeten trainen voor die ruim 42 kilometer. En wat is het, 800 meter of zo? Ja, dat denk ik ook wel. En een week later, hoeveel heb je nu gelopen? 6 kilometer. Ja, oké. En ben jij mee? Als je dan een week daarvoor bent, zeg, wat heb je nou gelopen maximaal? Nou, ik ben tot 22 kilometer gekomen. Ja, gast, het is ongeveer het dubbele. Wat doet elke trainer en coach? Die gaat zijn haar mensen voorbereiden op het allerzwaarste eigenlijk. Dat is de bedoeling. Waarom zou je, als je 22 kilometer moet gaan lopen en je hebt nooit meer dan 20 gelopen? Dus ja, maar dat zal wel goed komen. Nou, sterkte ermee. Wat God wil doen, en leuk of niet leuk, wij maken deel uit van strijd en van oorlog. Het leven van een christen wordt beschreven als een geestelijke strijd, waar of niet? Niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten. En dat betekent dus dat je in je leven, ook als christen, dingen gaat meemaken waarvan je denkt, maar wacht even. We zien wat hier gebeurt. Het volk zwijgt al die tijd nog. Op het moment dat de farao in de gaten krijgt, notabene in een compleet verwoest land, dat volk gaat helemaal niet zo rap bij jou vandaan, dan zegt hij tegen zijn dienaren, hoe hebben wij dat nou kunnen doen? Hoe hebben wij nou Israël uit onze dienst laten gaan? He, slavernij. Ik vind het opmerkelijk, er is ook veel over te doen, ook excuses voor slavernij en zo. En mensen zeiden ook, en inderdaad het afschuwelijke van slavernij, dat mensen gewoon opgepakt en verhandeld werden als vee verkocht. Onvoorstelbaar, wat God nooit bedoeld heeft. Maar ook in onze tijd, lieve mensen. Als het gaat, dat heet dan trafficking. Waarbij mannen en vooral vrouwen en meisjes gewoon gekidnapt worden, in de prostitutie komen. Dat men zegt, er zijn nu meer slaven in de wereld dan ten tijde van het oude Rome van Nero. Weet je, dus het feit dat je in de slavernij zit, dat je helemaal niet meer kunt beslissen over je eigen leven. Onvoorstelbaar. En Farao zegt, ik ben mijn goedkope arbeidskrachten aan het kwijtraken. En ze gaan erachteraan. En het volk zit daarbij aan de ene kant een afgrond. Een Baal Zephon, een versterkte vesting en de zee. Dus ze zitten letterlijk als ratten in de val. En nogmaals, ze hebben nog niet gesproken. Maar dan gebeurt het als daar de 600 strijdwagens van Egypte aankomen. 600. Op een volk wat helemaal geen wapens ter verdediging had, et cetera. Als je een tank op je af ziet komen, bij wijze van spreken. Hè? Moet je eens kijken hoe lekker je je dan voelt. Ik heb dat één keer meegemaakt met mijn kids in Zwitserland. Toen waren ze nog klein. We reden over de Furk of de Grimselpas in midden Zwitserland. En het had gesneeuwd in de zomer en je kon weer die pas rijden. En ik weet nog goed, wij stonden daar met onze degelijke vierzits automobiel. En ik zie een Zwitserse tank aankomen, een soort kolonne. Ik wil eens een tank zien rijden. Dat gaat zo. En ze remmen af met die rupsen, hè? Dus dat schokt zo. Dus een bochtje is niet... Nee, dat gaat zo. En ik zie dat ding om me afkomen, echt waar. En ik stond echt aan de kant en ik kon echt letterlijk geen kant meer op, want er was een hoge soort van drempel en dan een sneeuwmuur. En die tank komt daar op ons aan. En ja, die gast, die zit, zal toch wel weten wat hij doet. Grüezi mit dein Land, ja, ja. En ik zie hem komen op het laatste moment. Nou, hij gaat net langs ons. En de volgende ook. En dacht ik, oké. Maar je voelt je redelijk geïntimideerd. Een strijdwagen, het woord, in het Hebreeuws is het woordje Mechkawa. Hoe heet de Israëlische tank? Mechkawa, hè? Dat is eigenlijk de oude naam van de strijdwagen. Ze waren kansloos, mensen. En als het volk daar dan eigenlijk geen kant meer op kan, dan komt daar tot overmaat van ramp. Komt daar die hele symboliek van het verleden, van die slavernij, komt recht op hen afgestormd. En dan roepen ze. En dan kun je toch zeggen, in alle eerlijkheid, ja, maar vind je dat gek dan? En wat roepen ze? Ze zeggen tegen Mozes, ze roepen tot de Heer, dat dan weer wel. Maar ze zeggen tegen Mozes, waren er in Egypte geen graven, dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven. Hoe hebt u dit met ons kunnen doen? Door ons uit Egypte te leiden. Mozes, de leider tegen wil en dank, krijg nu te horen, waarom ben jij nou ooit met dat onzalige idee gekomen? Hallo zeg, er wordt zelfs letterlijk gezegd, was dit niet wat wij in Egypte al tegen u zeiden? Laat ons met rust. Laten we in Egyptenaren maar dienen, want het is beter voor onze Egyptenaren te dienen dan in de woestijn te sterven. Dit is een absolute, totale crisis waarbij je denkt, dit heb ik eigenlijk niet gewild. En men is angstig en dan kun je zeggen, ja maar, ze hadden toch moeten vertrouwen en ze kon er nog altijd de wolkkolom zien en ja zeker. Maar er staat ook, ze sloegen hun ogen op naar die aanstormende Egyptenaren. En ik wil niet een beetje gaan psychologiseren hier. En toch vind ik daar iets heel interessants in zitten. Ook vanuit mijn achtergrond ook van hulpverlening. Dat maak ik mensen mee die tot geloof in de Heer Jezus komen. Wat betekent dat? Dat betekent dat mensen de keuze maken om Yeshua te volgen. Om te bidden tot hem. Om hem eigenlijk uit te nodigen in hun leven te komen. Hun leven met hem in orde te maken. En die dan volgelingen worden van Jezus. Yeshua, christenen, hè, of Messias beleid, hoe je het allemaal noemen wil. En dan mensen die dan zeggen van, wauw, toen ik tot geloof kwam, man, het gras werd groener en de lucht werd blauwer. En dat was ongelooflijk en ik heb overwinning meegemaakt. En dan noemt men bijvoorbeeld een of andere, ja, een situatie vanuit het leven die je als zondig zou kunnen betitelen en zeggen van, ja, en daar ben ik door Gods genade doorheen gekomen. En mooi is dat. Misschien een of andere verslaving of wat dan ook of zo. En dan spreek je die mensen jaren later en dan zijn ze er nog. Dat is dan al heel mooi. En dan zeggen ze, ja, weet je Kees, ik heb wel eens zitten denken van, was het nou al echt eigenlijk? Is het goed dat zo? En dan vertellen mensen bijvoorbeeld dat iets waar zij jarenlang overwinning over hadden, plotseling weer de kop opstak en terugkwam. En dat ze hervallen zijn in iets waar ze van zeggen, hoe, ik dacht dat ik hiervan bevrijd was. Ik weet niet of je dat herkent. Maar die dingen waarvan je denkt, ik dacht dat ik het onder controle had. En het komt terug. Weet je, het is als dat verleden wat op je afgestormd komt. En dat is wat hier gebeurt. En dan zeg ik wel eens tegen mensen, oké. Zeg je, we hebben het beleden. Dan is het ook voor God in orde. Maar wat jij nu, jij ziet nu wat er recent is gebeurd. En daar moet je serieus mee dealen. Ook zeker weten. Maar bedenk dat jij in die afgelopen jaren wel degelijk de overwinning hebt meegemaakt. Dat is een strijd. En wat jij nu moet doen, is opnieuw doorgaan achter Yeshua aan. En dan staat er dat Mozes, die zegt tegen het volk, wees niet bevreesd, houd stand. Zie het heil van de Heer dat hij u vandaag nog voor u zal bewerken. Want de Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u tot een eeuwigheid niet meer terugzien. Hier spreekt Mozes woorden van geloof. Hij spreekt woorden van geloof met aan de ene kant Pihahiroth, Migdol, Baalzee van de zee. En tot overmaat van ramp die aanstormende Egyptenaren. Dan spreekt hij woorden van geloof. Ik vind het zo mooi. Dat is niet een of andere op niks gebaseerde pep talk. Ja, wij zijn de beste. Ja, we zijn de beste. Ja, oké, weet je wel. Ik was ooit lid van een gymnastiekvereniging in Krabbendijk, Zeeland. Wie kent die plaats ook niet? En we heten Sparta. En we hadden een lied van, er is geen club in het zuiden van het land, van Sparta. Alles zal vergaan, maar wij niet of zo. Nou, ik kwam niet eens persoonlijk over een bok, weet je wel. Echt, andere sporten waren voor mij meer besteed dan gymnastiek bijvoorbeeld. Maar ik bedoel, weet je, je kunt wel een bepaalde pep talk doen, maar waar is het op gebaseerd? En hier zegt Mozes, dit is wat God gaat doen in de onmogelijkheden. En er komt dat zinnetje. Prachtig gelezen trouwens. De Heere zal voor u strijden en u moet stil zijn. Dat lijkt een tegeltjeswijsheid. Maar die tekst komt uit een toppunt, een ultieme crisis. Ik kan dat niet genoeg onderstrepen. Dit is geen flauwekul. De gevaren zijn reëel en realistisch. Wat betekent dat? De Heere zal voor u strijden. Dat betekent dat zij die bij ons zijn, zegt de Bijbel, zijn meer dan die in de wereld zijn. Paulus spreekt erover, over strijd en het volgen van Yeshua. Maar spreekt erover, je kunt een schijnbare minderheid vormen. Maar in hem zijn wij meer dan overwinnaars. De Heere, Hashem, zal voor u strijden en u moet stil zijn. Dat vind ik heel boeiend. Ik heb dat zitten bestuderen en er staat letterlijk een woord wat je ook kunt vertalen voor doof zijn. Het woord betekent iets als afgesneden, maar je kunt het vertalen met doof zijn. En dat vind ik heel mooi. Er zijn van die dingen waarvan je als mens, waar je dan tegenaan komt, aanloopt en dat je eigenlijk bij jezelf denkt van, ja, maar dat kan ik helemaal niet, joh. En dat je het gevoel hebt, God geeft mij een opdracht. Ja, en dan krijg je zo'n stemmetje. Dat moet jij gaan doen. Jij. Je bent hartstikke een loser, man. Moet je kijken, je hebt dat en dat niet onder controle. Als je alleen gaan bent. Ja, je bent nog alleen, hè. Je bent nog alleen. Of dat je misschien iemand hebt verloren. Dat je zegt, ja. Wat stel ik nou nog voor eigenlijk? Dat je zegt, mijn eigen kinderen, ze doen niet wat ik eigenlijk zou willen. Je eigen kleinkinderen. Dat die duivel zegt, jij laat me niet lachen. En er zijn van die momenten, lieve mensen, dat je je oren moet dichtstoppen als een klein kind. En die al zingend de trap naar een donkere kamer oploopt. Dat je je afsluit voor de ontmoedigingen die de duivel en zijn trawanten je proberen in te fluisteren. Dat je zegt, de Heer zal voor mij strijden. Punt uit. En dat vind ik zo mooi dat dan de Heer zegt tegen Mozes, waarom roep je zo luid tot mij? Dus die leider met die prachtige woorden. Kent zijn twijfels. Hij zit zelf ook ermee. Zegt God, waarom roep je zo luid tot mij? Ja, maar heren, Piha, Gerot, Migdol, de zee, de Baal, Zeven, en kijk wat er gebeurt. En God zegt, oké, wat is het probleem? Als Yeshua heel veel later aan boord van een schip is, ik hoop binnenkort weer een reis naar Israël te kunnen doen. Verlang weer om op het meer van Galilea te zijn na 4 jaar met alle coronatoestanden ertussendoor. En dat er een storm opsteekt. Dat de golven het schip inslaan. En dat er een zeebeving komt, zo beschrijft Matthäus het. En de boot vol loopt. En Yeshua gewoon doorslaapt. En zijn discipelen hem wakker maken en zeggen, trekt u zich er niets van aan dat wij vergaan? En dan zeg je, waarom zijn jullie bang, kleingelovig? Waarom zijn jullie bang? De boot loopt vol, het is storm op het meer, we hebben een zeebeving. Waarom zou je bang zijn? Dat is een prachtig kinderlied. Je hoeft niet bang te zijn. En dan zegt de almachtige Mozes, hef je staf op. Pak even de uitstap die we gemaakt hebben naar Richteren hoofdstuk 5. In Richteren hoofdstuk 5 komen wij een geweldige dame tegen die iets doet met een koning Sisera of Sisera. En dat, lees het maar eens in het hoofdstuk daaraan vooraf. Er is een afschuwelijke despoot, het is Sisera, met heel veel bloed aan zijn handen. En wat er gebeurt is dat God zegt, strijd, ga de strijd aan. En dan is er Jael die deze man, deze Sisera, uitnodigt om die wat vermoeid is, nou ja, kom dan maar even in mijn tent liggen. En dan staat er, schrik even niet, het is plastische taal, dan ligt Sisera daar te slapen en dan pakt ze een tentpen, een soort beitel, en die zet ze op zijn slaap en dan slaat ze er dwars doorheen. Dus de volgende keer je vrouw zegt, oh, ga maar even slapen. Nee, hoef je geen zorgen te maken. Maar dit is wat er gebeurt. Zij wordt geprezen om haar moed. En er wordt iets getoond dat God is geëngageerd in strijd. Daarom is dat stuk uit Richteren erbij genomen. Maar ik kom terug op wat hier staat. God zegt, jij moet dit doen. En dan staat er, ik ga iets doen, zegt God dus, hef je staf op, strek uw hand uit over de zee en splijt hem door midden, zodat de Israëlieten door het midden van de zee op het droge kunnen gaan. Niet alleen de film van Cecil B. DeMille, The Ten Commandments, gaat daarover. Dat is een film uit het begin van de vorige eeuw, waarbij hij in een soort van zwembad dat heeft gerecreëerd, als het ware dat twee muren van water bleven staan. Zo moet het er ook ongeveer hebben uitgezien. Er is een recentere film over de Exodus en die dat ook beschrijft als een historische gebeurtenis. En niet als een of ander fabeltje. Dit definieert Israël, dit definieert geloven. Dan lees ik er iets bij wat niet stond in de voor vandaag te lezen gedeelte. Maar als u uw Bijbel bij hebt, wil ik u vragen om op te zoeken Psalm 77... of op je telefoon of waar dan ook, Psalm 77. En die psalm, daar zit het thema in voor deze drosje, voor deze dienst. Let op wat er staat. Het is, vind ik, indrukwekkend. Het is voor de koorleider, Psalm 77. Over Jedutun van Asaf een psalm. Mijn stem klinkt tot God en ik roep. Mijn stem klinkt tot God en hij zal mij aanhoren. Op de dag van mijn benauwdheid zocht ik de Heere. Mijn hand was 's nachts uitgestrekt en verslapte niet. Mijn ziel weigerde getroost te worden. Dacht ik aan God, dan kermde ik, peinsde ik, dan bezweek mijn geest. Dit is niet wat je zou noemen een hele blije psalm. U hield mijn ogen wakend. Ik was verontrust en sprak niet. Ik overdacht de dagen van ouds, de jaren van vroegere eeuwen. Ik dacht aan mijn snarenspel. 'S nachts peinsde ik in mijn hart en mijn geest onderzocht. En dit is dan wat er staat. Zou de Heere dan in alle eeuwigheid verstoten, en voortaan niet meer goedgezind zijn. Houdt zijn goedertierenheid voor altijd op. Komt aan zijn toezegging een einde van generatie op generatie. Ik zei er al in één zinnetje iets over. Maar dat je denkt, ben ik of zijn wij als ouders de laatste in een generatie die de Heere mogen dienen en Yeshua mogen kennen? Ik spreek zoveel mensen ook in ons land en daarbuiten ook. Die zeggen maar mijn kinderen, mijn kleinkinderen. Het diepe verlangen, maar ook dat kinderen dan hun eigen wegen gaan. En dit is een psalm, lieve mensen, van een 3000 jaar oud. Hè? En die spreekt hierover. Wat een crisis. Heeft God, ik lees verder vers 10, vergeten genadig te zijn? Heeft dus een barmhartigheid in toorn afgesloten? Toen zei ik, dit krenkt mij, maar de rechterhand van de Allerhoogste verandert. Heel veel erger kan het niet worden, lieve mensen. Dat je zegt, eigenlijk kan ik God niet meer vertrouwen. Eigenlijk, zijn rechterhand is een teken van waar je, met excuses aan onze linkshandigen, niks mis mee, maar rechterhand in de Bijbel is een teken van je eigenlijk je ultieme kracht. Dit is een hele diepe crisis. En dan komt er een enorm fantastisch iets, vind ik, namelijk vers 12. Ik zal de daden van de Heere gedenken. Dwars tegen alle twijfels en vragen. Ik zal de daden van de Heere gedenken. Ik zal denken aan uw wonderen van oudsher. Ik zal al uw werken overdenken en over uw daden spreken. Wat een enorm iets tegen de depressies en tegen datgene wat je naar beneden trekt. Dit is wat ik doe, Heere. O God, uw weg is in het heiligdom. Wie is een God zo groot als God? U bent de God die wonderen doet. U hebt uw macht bekendgemaakt onder de volken. U hebt uw volk door uw sterke arm verlost. De nakomelingen van Jacob en van Jozef. Lieve mensen, wat deze psalmdichter hier door Gods geest gedreven zegt. En dat ligt al heel lang geleden, hè? Wanneer dit gebeurde. Heeft hij die zelf niet meegemaakt. Maar hij zegt, ik roep in herinnering wat er ooit gebeurde aan de Schelfzee. Waar we het hier vandaag over hebben. En dan staat er, vers 17. De wateren zagen u, o God. De wateren zagen u, zij beefden. Ook de diepe wateren sidderden. Maar wacht even. Kunt u mij uitleggen? Sinds wanneer kan water zien? Ik heb hier puur helder water uit Veenendaal, denk ik. Maar sinds wanneer ziet water? En toch staat het hier. Ja, dat is een soort poëtische beschrijving. Ja, dan moet je de Joodse uitleggers hebben. En een Joods commentaar wat ik hier op deze psalm heb, wordt dat beschreven. En dan wordt inderdaad de vraag gesteld, hoezo de wateren zagen u, o God. En dit is wat ze daarover zeggen. Daar is het volk bevrijd uit het diensthuis van de slavernij. Onderweg naar het beloofde land waar God hen zal brengen. Het zal meer dan 40 jaar gaan duren. Maar toch, ze zijn onderweg. Maar ze komen in een onmogelijke situatie. Met aan de ene kant Pihahiroth, de mond van de afgrond. Aan de andere kant de Migdol, de versterkte vesting, een soort van bunker. En tenslotte de Baalsefon. En daarvoor de zee die er al lag sinds de zondvloed. En dan ziet het water, zo zegt dat Joodse commentaar. Dan ziet dat water een oude man, met alle respect, van 80 jaar, want zo oud was die. Die ziet dat daar staan. Het volk in paniek en die man eigenlijk ook wel best een beetje bang, spreekt prachtige woorden, maar toch. En die man van 80 jaar, die heeft een stok in zijn hand en die heft die over dat water. En dat water, dat zegt tegen zichzelf, voor een oude man van 80 met een stok gaan wij niet opzij. Totdat het water ziet wie er achter die man van 80 lente staat, met die stok in zijn hand. Namelijk de Almachtige, geprezen zij zijn naam. En het water maakt dat het wegkomt. Ik vind dat zoiets moois, lieve mensen. Als het gaat over wie zijn wij? Wij zijn niet de meest indrukwekkende mensen mogelijkerwijs. Maar wat is indrukwekkend? Maar in de naam van de Heer mogen we kloeke daden doen. Ik heb het tenslotte gelezen. Prachtige gedeelte. Trouwens, ik zit me te bedenken dat Abigail las dat en Peter las het eerste gedeelte. Okay. Over het woord van God, over Yeshua die terugkomt. Lees het maar eens. Het indrukwekkende. Hij die ooit die overwinning in gang zette, daarbij die schel zei, waarbij het volk kan doortrekken en de Egyptenaren omkomen. Hij komt terug en dat misschien heel spoedig. En ik sluit af met het volgende. Het was tussen kerst en oud en nieuw dat ik besloot om een eind te gaan fietsen. Doe ik al vaker, ik sport graag en zo. En ik was, omdat ik woon in Blarikumhuizen, en ik was aan het fietsen daardoor de bossen heen. En toen dacht ik van, weet je wat ik ga doen? Ik weet niet waar die gedachte vandaan kwam precies. Weet je wat ik ga doen? Ik ga langs de begraafplaats in Huizen. Dat is achter, voor degenen die het kennen, de Kruiskerk richting Naarden, oké. Okay? En ik wilde eigenlijk het graf opzoeken van een collega van me. Ooit bij de EO. Ik vond dat graf niet, maar ik liep over die begraafplaats. En ik keek en ik herinnerde me een echtpaar waar ik op de uitvaart heb gesproken. Een echtpaar jonger dan mijzelf. Met de prachtige tekst die spreekt van vertrouwen op God. En ik loop dan nog wat verder rond en ik lees allerlei grafteksten. Dat, ik weet niet of je, dat herken je misschien wel. Hè? Dan kijk je zo. Maar ik was echt op zoek naar iets en... En het viel mij op dat er zoveel bijbelteksten stonden op de grafzerken al daar. En ook psalmregels en versregels. En ik, dat vind ik eigenlijk heel mooi. En er was een ouder echtpaar aan een graf. En ik dacht, dat moet hun zoon zijn. En er was een soort serene stilte. We groeten elkaar. En ik liep verder. En toen zag ik iets wat ik nooit eerder gezien heb. Het was een grafsteen van een echtpaar van in de 80. En dit stond er op die grafsteen. Alle wateren van de zeeën kunnen mijn liefde voor Jezus niet wegspoelen. Alle wateren van de zeeën kunnen mijn liefde voor Jezus, Yeshua, niet wegspoelen. Ja. Wauw! Ik denk dan van, alle wateren van de zeeën kunnen de liefde van God voor... Nee. Alle water van de zeeën kunnen mijn liefde voor Jezus niet wegspoelen. En ik herkende die namen niet. Ik ben bezig om te weten, maar wie zijn dat? Was dat een zeeman bijvoorbeeld? Maar dan denk ik, als wij inderdaad hebben gelezen, daar in Openbaring 19, ik neem het er nog heel even tenslotte bij, Openbaring 19, waar wordt gesproken over wie hij is, in het lied van de overwinning, dan staat er: zijn ogen waren als een vuurvlam. En op zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een naam die opgeschreven was en niemand kent dan hij zelf. Hij was bekleed met een in het bloed gedoopt bovenkleed. En zijn naam luidt: het woord van God. Yeshua HaMashiach. Hij zegt: ik zal je niet begeven. Ik zal je niet verlaten. En dan mogen we getrouw zeggen: de Heer is met ons. Wie of wat zal ik vrezen? Amen.
Geluisterd naar een opname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva. Mocht u naar aanleiding van deze opname een vraag of een opmerking hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar info@beithatikva.nl. Ik herhaal: info@beithatikva.nl. Wij wensen u God zegen toe.
Thank you.